schriftlezing, gemeente, is vanavond uit het Oude Testament, het boek van de Psalmen. We lezen Psalm 3 en Psalm 4.
Een psalm van David, als hij floot voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. O Heere, hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd. Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Doch gij, Heere, zijt een schild voor mij, mijn eer en die mijn hoofd opheft. Ik riep met mijn stem tot den Heere, en hij verhoorde mij van den berg zijner heiligheid. Ik lag neder en sliep. Ik ontwaakte, want de Heer ondersteunde mij. Ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volks, die zich rondom mij zetten. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God, want gij hebt al mijn vijanden op de kinnebak geslagen. De tanden der goddelozen hebt gij verbroken. Het heil is des Heeren, uw zegen is over uw volk. Een psalm van David voor op een zangmeester op de neginot. Als ik roep, verhoor mij, o God, mijn gerechtigheid. In benauwdheid heb gij mij ruimte gemaakt. Zijt mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Zijt beroerd en zondigt niet. Spreekt in ieder hart op uw leger en zijt stil. Offert offeranden der gerechtigheid en vertrouwt op den Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan den tijde als het koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen, want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen.
Het woord van de Heere, gemeente, dat ik u op deze middagavond mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 4, en daarvan de versen 7 tot en met 9. Psalm 4, vers 7 tot 9. Daar luidt Gods woord, onze tekst voor vanavond. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen. Want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Zoals we vanavond samen in de kerk zijn gekomen, mag ik wel constateren dat u en jullie allemaal gekomen bent om de zegen van de Heere te vragen. Dat is immers de bedoeling van deze dienst. En toen we naar de kerk gingen of ons voornemen bekendmaakten, misschien wel op ons werk vandaag of op school, dat we vanavond naar de kerk zouden gaan. En mensen vroegen heel verbaasd, nu op woensdagavond, wat heb je daar te zoeken? We hebben zoiets gezegd als we gaan bidden om de zegen van de Heere. Dat zoeken we. Gods zegen over het werk van elke dag. Gods zegen over de dingen van elke dag. Over eten en drinken. En vul het zo verder maar in. En dat is natuurlijk een hele goede zaak, gemeente, als we vanavond echt kunnen zeggen dat we gekomen zijn in de kerk om de zegen van de Heere te vragen. Ik moet dan altijd denken aan mijn lieve moeder, die vroeger, wanneer wij ook wel eens een keer geen zin hadden om naar de kerk te gaan, en wanneer we dat dan ook bekend maakten, dat ze dan zei, jongens, je kan wel zeggen, ik snap er niks van, maar al ga je alleen maar voor de zegen. Dat is al de moeite waard. En ik heb er later eens een keer aan moeten denken. Toen was ik voor de kerken in Kenia. Op zondag was er een dienst die we bijwoonden. En bijna aan het einde van de dienst kwam er een gezette moeder binnenstappen. Met een tas met boodschappen, dat gebeurde daar op zondag ook. En die plofte eigenlijk met een zucht van verlichting op de stoel in de kerk. Met de bedoeling om daar dan de dienst verder bij te wonen. Alleen, ze kwam bijna aan het eind. En ze zat nauwelijks. Of ze moest alweer overeind komen, want de dominee gaf de zegen. En toen was de dienst afgelopen. En toen ik haar aankeek, ze zat net aan de andere kant van de rij waar ik zat. Toen zag ik haar met een verheugd en vergenoegd gezicht toch de kerk uitgaan. Je zou denken teleurgesteld van wat heb ik hier nou aan? Nee, ze ging kennelijk de kerk uit in die overtuiging die mijn moeder al aan ons als kinderen wilde meegeven. Jongens, al ga je maar voor de zegen. Dat is al de moeite waard. Dan kun je natuurlijk nog afvragen, gemeente, misschien dat er op dit moment ook wat jongeren hier in de kerk zitten die dat doen. Moet je dat dan nog eens een keer apart doen, midden in de week? Maar eerlijk is eerlijk, gemeente, dat is toch best iets moois en dat is ook iets om zuinig op te zijn. Vooral als je merkt dat dat op alle mogelijke manieren in onze samenleving geprobeerd wordt onderuit te halen. Zoals u in de laatste dagen ook weer in de kranten hebt kunnen lezen over het aantal vrije dagen dat beschikbaar wordt gesteld aan de scholen. En dat is ingeperkt en dat betekent in feite de conclusie, laat zich dan trekken, dat je op de bid en op de dankdag maar geen vrij meer moet geven. Dat kan er niet meer af. Tenzij we aan de heilige koe van onze vakanties komen. En dat mag natuurlijk niet. Gemeente, het is alleszins de moeite waard om die dagen in ere te houden. En om al wat voor over te hebben dat je je die dagen niet laat ontfutselen. En dat het ook van belang is dat je dat laat zien, ook in de praktijk van je dagelijkse leven. Dat je daar, zoals in het geval van uw gemeente, in elk geval bereid bent om er een halve dag vrij voor te nemen. Zodat je 2 keer naar de kerk kunt gaan. Het is immers niet niks wat we komen doen. Ik herinner me, misschien mag ik dat ook nog zo eens even vertellen aan het begin van de dienst, dat ik als een opgroeiende jongen in de kerk zat. Onze gemeente was in die tijd verkant en toen ging de oude professor van der Schuit voor. En die kondigde de collecte aan die toen, net zoals hier, voor de preek zou worden gehouden. Voor het gebed. En ik vergeet nooit dat van der Schuit, die had toen in die tijd al van die luidsprekers die toch wel eens wat opvingen, dat van der Schuit bij de aankondiging van de collecte zei: mensen, u moet maar denken, de kost gaat ook in de kerk voor de baat uit. En hij was gewend om in zichzelf nog alles wat te herhalen, maar dat ding dat ving het feilloos op, dus je hoorde hem nog een paar keer zeggen: ja, ja, de kost gaat voor de baat uit. Aan 's Heeren zegen is alles gelegen. Die zegen van de Heeren maakt rijk. Maar als we het daar vanavond over hebben, gemeente, dan is natuurlijk wel de vraag, wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? En vandaag zijn er ook velen die menen dat wel te weten. Die zeggen, de zegen van de Heere, dat houdt voor ons in dat we het goed hebben. Dat we het goede van de Heere mogen ontvangen. Maar terwijl velen in die psalmen die we gelezen hebben dat zeggen, gemeente, is er eentje die wat anders zegt. Die ene zegt, de zegen, dat is voor mij niet het goede. Maar de zegen, dat is voor mij God. Nu, daar mogen we in het licht van de schriften vanavond over nadenken voordat we gaan bidden. Onze tekst laat ons dat zien. Dat het eigenlijk om het een of het ander gaat. Het goede of God. En we ontdekken dan, dat is de vraag van de dag. Dat is in de tweede plaats het gebed van de avond. Het is in de derde plaats de rust voor de nacht. Het goede of God? De vraag van de dag. Het gebed in de avond. De rust voor de nacht. Op het eerste gehoor, gemeente, is het meteen wel duidelijk dat de psalmen die we samen gelezen hebben in het leven van David niet zijn naar boven gekomen in een periode van rust en van welvaart en van vrede en voorspoed. Vers 2 van psalm 4 zegt het met zoveel woorden, het is een tijd van benauwdheid. En dan zijn wij natuurlijk geneigd om te vragen aan welke tijd moeten we denken, omdat we van die geschiedenis van David wel een heleboel weten. En we willen zo graag een achtergrond hebben om daartegen ook de situatie ons goed te kunnen voorstellen. Nou gemeente, als we daarnaar op zoek gaan, dan zou het kunnen zijn dat we het antwoord op de vraag naar die benauwdheid van David te vinden is in de psalm die we eerst gelezen hebben, psalm 3. Het morgenlied, u hebt misschien ook wel gezien dat dat het opschrift is dat erboven staat, al kunt u daar niet alles uit afleiden. Maar dat dan in een bepaalde verbinding wordt gebracht met psalm 4, die als avondlied wordt getypeerd. En lang niet alle verklaarders zijn het daar over eens, gemeente. Maar het lijkt er toch alles op dat deze twee psalmen niet toevallig na elkaar staan in het psalmboek, maar dat er een duidelijke verbinding is. En als we daarvan uitgaan, en ik denk dat we dan een bijbelse grond daarvoor hebben, dan moeten we dus constateren dat die psalm ons meeneemt naar die verschrikkelijke tijd waarin David wordt aangevallen door zijn zoon Absalom, zijn lievelingszoon was dat nog wel, maar die tegen hem in opstand is gekomen en die er nu voor heeft gezorgd dat hij voor die zoon en het leger dat hij om zich heen heeft vergaderd moet vluchten. Het is een moeilijke, donkere tijd. Dat is geestelijk zo geweest voor David, want David weet maar al te goed dat het gebeuren met Absalom alles te maken heeft met die zonde die er in zijn eigen leven heeft gespeeld in de tijd dat Bathsheba in zijn leven kwam en hij met de buurvrouw overspel deed en de buurman liet vermoorden. Die moeilijke donkere tijd, daarvan moet David zeggen, en dat zal hij straks ook nog wel eens een keer zeggen, dat horen we nog wel, dat is mijn schuld. Dat is mijn zonde. Ik had pas iemand op de studeerkamer, een jongere, die ook een hele moeilijke tijd beleeft, en die op een gegeven ogenblik de meest benauwde vraag stelde die haar bezig hield. Zou dit nou een straf van God zijn op mijn zonde? Nou, voor David was er geen vraag, gemeente. Dat had Nathan uit de naam van de Heere tegen hem gezegd, het zwaard zal van uw huis niet wijken vanwege de zonde die je daarin bedreven hebt. Maar het was niet alleen geestelijk een hele moeilijke en donkere tijd, gemeente, ook maatschappelijk gezien. De hele omstandigheid waarin de mensen die David volgden verkeerden, was ineens heel donker geworden. Getroffen zouden wij vandaag misschien zeggen door een enorme crisis, waarvan je de uitkomst nog op geen stukken na kunt overzien. En als we deze beide psalmen lezen, gemeente, dan wordt het ons heel erg duidelijk dat David zich tot die mannen richt. David staat hier niet tegenover zijn vijanden. Je zou bijna zeggen, dat is hij gewend geweest zijn leven lang. En dan wist hij ook wel wat hij moest doen. Dan pakte hij zijn zwaard wel. En dan commandeerde hij zijn mannen. En dan behaalde hij de ene overwinning naar de andere. En hij was nog maar jong toen de Filistijnen dat van hem zongen. Saul heeft zijn duizenden verslagen. David zijn tienduizenden. Je bent geneigd om te zeggen, voor een aantal vijanden draaide David zijn hand niet om. Maar David spreekt hier tot de mensen die hem gevolgd zijn door dik en dun. De mensen die tot hem gekomen zijn in de tijd dat hij moest zwerven door de woestijn als een veldhoen op de bergen. De mensen die ook moesten vluchten voor Saul en zijn handlangers. En die bij David een veilige schuilplaats wisten te vinden. Die voor David gestreden hebben tegen de vijanden. En die gedacht hebben toen David eindelijk op de troon in Jeruzalem zat en al zijn vijanden rondom een eind verslagen leken te zijn. In elk geval de volgelingen van Saul, die hadden niks meer in te brengen. Toen hebben die mannen gedacht, nou komt het goed. En dat hebben ze misschien ook wel uit een geestelijke overtuiging gedacht, gemeente. Want daarbij die mannen rondom David zijn best mensen geweest die de Heere vreesden. Dat waren niet allemaal rabouwen. Mensen die de Heere vreesden, dat was heel duidelijk. Maar die mensen die verstonden dan ook wat dat wilde zeggen, dat David de man was van Gods hart. En dat David de man was die door de Heere was aangesteld en gezalfd om koning te worden over zijn volk Israël. En dat dat koninkrijk onder David zou zijn een koninkrijk van vrede en van gerechtigheid, met welvaart. Een gouden eeuw zou er aanbreken. En daar zouden zij als de trouwe volgelingen van David in mogen delen natuurlijk. En dan was ineens deze crisis gekomen. Ik gebruik dat woord maar omdat we dat allemaal kennen vanuit onze maatschappelijke wereld van de laatste jaren. En die crisis had al hun verwachtingen beschaamd. Terwijl die mannen zoiets dachten als nou krijgen we het paradijs op aarde, zaten ze voordat ze er erg in hadden weer in die tijd van moeten vluchten, weer in die tijd van in de woestijn je toevlucht zoeken. Tijd van onzekerheid, een tijd van dreigingen, afijn. Er zitten hier misschien ook wel mensen die zeggen, wat dat betreft heb ik maatschappelijk ook wel het nodige meegemaakt de laatste paar jaar. En het is nog een geweldige onzekerheid en ik weet nog niet of ik mijn werk wil houden. En als ik geen werk heb, dan weet ik nog niet wanneer ik het weer krijg. In elk geval, gemeente, we ontmoeten in onze tekst in het gezelschap van David mensen die zeggen, we zien het niet meer zitten. En dat is zwaar. Want nog een keer, gemeente, dit zijn niet de vijanden van David. Maar dit zijn zijn vrienden. Dit zijn zijn bondgenoten, zijn medestrijders. En we lezen in die psalm dat ze met velen zijn. David is erdoor omringd. En David hoort aan alle kanten die vraag die centraal staat in onze tekst. Wie zal ons het goede doen zien? En David beseft, de tijd is voorbij dat ze het van mij verwachten. Het is voor David zelfs de vraag geworden of zijn eigen mannen nog wel achter hem staan. Of het moment niet vlakbij is dat ze zich tegen David zullen keren met z'n allen. Voelt u aan hoe moeilijk dat is en hoe zwaar dat is? Natuurlijk, gemeente, als je omringd wordt door vijanden, dat is ook niet alles. Daar weet David ook veel van. Maar David heeft te maken met een situatie waarin zijn eigen kind het zwaar tegen hem opheft. En als dat gebeurt, dat je eigen kind op je ondergang uit is. Als dat gebeurt, dat vrienden je in de steek laten. En als je daarbij dan moet zeggen, ik heb niet beter verdiend. Als die mensen om je heen die altijd een blind vertrouwen hebben gehad in dat jij het zou weten, nu dat vertrouwen ineens zijn kwijtgeraakt. Velen. Het komt van alle kanten, lezen we in onze tekst. Misschien moeten we dat ook wel zo lezen, gemeente, dat die vragen niet alleen van buiten afkomen, maar ook van binnenuit. Dat het stormt in je eigen hart. Die mens met wie ik pas op mijn studeerkamer een gesprek had, die bracht het ook op die manier onder woorden door te zeggen: het is net alsof mijn hele leven op de kop staat. En alsof ik niet meer weet waar ik het zoeken moet. Nou, dat is de situatie van onze tekst. Wie zal ons het goede doen zien? Maar eigenlijk hoef ik natuurlijk al niet meer te zeggen, gemeente, dat dit een door en door actuele vraag is. Want ik noem nou zomaar even een voorbeeld. Maar als ik hier gezond kijk, dan denk ik dat er hier heel wat mensen zitten die zeggen: die vraag die hoor ik nog alles een keer en die hoor ik van alle kanten. Als je om te beginnen eens kijkt naar de wereld waarop wij leven, gemeente. Die wereld die aan alle kanten lijkt te beven. Zodat je de indruk krijgt: het is alsof deze aarde de mensen die erop wonen ervan af gaat schudden. En voor zover ze er niet afgeschud worden, dan worden ze eraf gespoeld door watersnoden en door alle mogelijke andere rampen. Zo florissant ziet het er in de wereld waarin we leven nou allemaal niet uit, gemeente. Als je al die verhalen leest over klimaatverandering en ingrijpende gevolgen daarvan en die rapporten van allerlei geleerden die in feite tegen ons mensen zeggen: het is jullie eigen schuld, want wij mensen, wij veroorzaken dat allemaal. En dan moeten wij in de kerk niet zeggen: ach, al die flauwekul. Maar dan moeten wij in de kerk de eerste zijn, gemeente, om het hoofd te buigen en te zeggen tegen die geleerden: meneer, u hebt daar heel wat berekeningen op los moeten laten, maar wij wisten het al lang, hoor. Wij wisten het uit de Bijbel al. Uit die Bijbel hebben wij het geleerd dat wij chauffeurs zijn van een auto die we met z'n allen totaal losrijden. En dat doen we met deze wereld. De wereld onleefbaar maken. En wie heeft er vandaag een antwoord op, gemeente? Wie brengt er een keer in die situatie? Als je dan denkt aan de openbaring van Johannes, dan lees je daar allerlei dingen waarvan we kunnen zeggen: zien we daar de eerste ritselingen van, dan ook nog maar alleen de eerste ritselingen. En dan vraag je je toch af, gaat het nou daar naartoe? Wat we lezen in die hoofdstukken van de openbaring. Gebeurt dat nu? Gebeurt dat zo? Dat deze wereld kraakt en barst in al zijn voegen. Dat je denkt: wat moeten onze kinderen, onze kleinkinderen op die wereld straks? Als er een moment komt dat je zelfs geen adem meer kunt halen vanwege de verstikkende dampen. Wie zal ons het goede doen zien? Het is een hele actuele vraag in 2011 op de biddag. En als je dan eens eventjes niet alleen naar de schepping kijkt, gemeente, maar je ziet ook de ontwikkeling van de wereldgeschiedenis. Je ziet de dreiging van het terrorisme dat op alle mogelijke manieren aan alle kanten in deze wereld zich openbaart. En waarbij je bijna dagelijks hoort van: hier zijn mensen door een zelfmoordenaar met tientallen de dood ingejaagd. En daar is een dictator die blijkbaar zijn hele volk ten prooi durft te geven om er zelf zo'n positie positie mee te handhaven? En wie heeft er een oplossing? Amerika? Dat wordt er onder Obama ook niet beter op, hebben we de indruk, is niet waar? Maar wie dan wel? En als je, en het is goed gemeend om op zo'n biddagavond wat rond te kijken, dat is toch eigenlijk ook de bedoeling van een van de preken van de biddag, als we dan eens naar ons Nederlandse volk en land kijken, en we zien dan de ontwikkelingen in Nederland, gemeente, dan is het toch zorgelijk. Wat krijgen we zomaar in voor een Eerste Kamer? En wat zijn de gevolgen dan van, daarvan voor die coalitie, voor zover je dat een coalitie kunt noemen? En wat gebeurt er als de olieprijzen alleen maar blijven doorstijgen? En als de onkosten alleen maar steeds groter en steeds zwaarder worden? Als je iets van geschiedenis weet, gemeente, denk je dan in het Nederland van 2011 niet eens terug aan dat rampjaar waarvan we vroeger op school leerden, 1672, toen Nederland van vier kanten tegelijkertijd werd overvallen. En toen ze tegen elkaar zeiden, het land is reddeloos en het volk is radeloos en de regering is redeloos. Wie zal ons het goede doen zien? Die vraag kun je stellen in materieel opzicht. Die vraag kun je stellen in geestelijk opzicht. Hebben wij dan nog wel wat goeds te verwachten, gemeente? Als je dan daarbij ook bekijkt dat wij leven in een land dat God verlaat. Dat is toch de realiteit? Wij zitten dan nog op zo'n avond wel in de kerkgemeente, maar als je kijkt naar onze samenleving, het is niet zo vreemd dat die christelijke partijen elke keer verder naar beneden duikelen in aantal. Dat is de realiteit, gemeente, als je het kerkvolk van Nederland telt. En dan denk ik, je moet je ogen pot dicht hebben als ze bij het CDA denken, dan zal die stemmen nog wel een keer weer terug kunnen halen. Terwijl de tienduizenden en de honderdduizenden met elke vorm van christelijk geloof bezig zijn af te rekenen. En als wij God verlaten, wat zegt de Bijbel daarvan? Tot de wet en tot de getuigenis, zo ze niet handelen naar dit woord, ze zullen geen dageraad hebben. Kijk, gemeente, of het nou gaat over materieel welzijn, of dat het gaat over geestelijk welzijn, mag ik daar ook nog wat van noemen? Ik denk aan onze gezinnen. Natuurlijk, als je om je heen kijkt, dan zeg je, er is gelukkig nog een heleboel goeds, ook in onze kringen wel. Er is ook zoveel dat dat niet goed is, gemeente. Als je denkt aan onze jeugd, er zijn veel jongeren waar ik nog verschrikkelijk blij mee ben in onze kerk. Ik mag tegenwoordig nog wel eens wat doen op een van de bijbelstudieconferenties van de LCJ. En als je er dan een aantal jaren geleden 100 bij elkaar had die echt serieus met Gods woord bezig waren, tegelijkertijd op een hele ontspannen manier, en je ziet dat er een tweede conferentie nodig was, omdat er nog 100 waren die dat ook graag wilden, en dat er inmiddels nog een conferentie is gekomen, omdat er al 300 zijn die dat willen, en dat er volgend jaar een vierde conferentie nodig is, omdat er nog 100 op de wachtlijst staan, dan zeg ik, ik noem niet alleen de sombere dingen, gemeente. Er is ook nog een jeugd onder ons waar ik verschrikkelijk blij mee ben en waarvan ik wel eens denk dat ze zich meer inzetten voor het onderzoek van Gods woord dan dat veel ouderen zich menen te kunnen veroorloven. Maar elke jongere die naar de pijp van de duivel danst, is er eentje te veel. En elk meisje dat de wereld ingaat, is er eentje te veel. En het zijn er zoveel meer. En als ons dan de spiegel wordt voorgehouden, gemeente, door een paar schrijvers die in een homoseksuele relatie leven, maar die ondertussen de ogen niet in de zak hebben. En die zeggen, de jeugd van vandaag, dat is de grenzeloze situatie. Wat bedoelen ze daarmee? Dat onze jeugd in grote kansen wordt opgevoed zonder dat er ouders zijn die grenzen laten zien van normen en van waarden. Dan kun je alleen maar je hoofd schudden en je hart vasthouden. Welke kant gaat het op? Er zijn toch nogal wat vaders en moeders, ze zullen ook hier wel in de gemeente en in de kerk zitten. Die met het oog op hun kinderen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? En die moeten zeggen, dominee, ik ben blij met verschillende van mijn kinderen, ja, ik ben maar allemaal blij. Maar ik heb die grote zorgen over die ene die God en zijn dienst terug heeft toegekeerd. En om er nog wel wat te noemen, gemeente, om te voorkomen dat iemand denkt, ja, maar mijn situatie die wordt over het hoofd gezien. Als je een ziek kind hebt, dat maar niet beter wordt. Als er in je eigen lichaam een kwaal woedt, waarvan de dokter heeft gezegd, die kwaal die maakt dat het einde van je leven in zicht komt. Als je geconfronteerd wordt met de gebrokenheid van het leven in huwelijk en gezin. Als rouw er in je leven is en leed en moeite en verdriet. Gemeente, te midden van dat alles klinkt het als een schreeuw. Wie zal ons het goede doen zien? En er komt geen antwoord, gemeente, vanuit de wereld, want dat antwoord, dat is er niet. En de antwoorden die gegeven worden, dat zijn geen antwoorden. Je koopt er niks voor, jongelui, en je houdt er niks aan over. Soms lijkt het er eens eventjes wat op en dan haal je weer eventjes adem. Maar het is maar voor een tijd en daarna ontdek je dat je nog verder van huis bent dan ooit. Ja, zegt iemand, dominee, u hebt wel gelijk. Mensenhulp is ijdelheid. Maar daarvoor zijn we toch ook in de kerk gekomen dat we het niet van mensenhulp moeten verwachten. Daarvoor zijn we toch in de kerk, om het daar te horen. En daar beginnen we toch elke zondag mee. Met die machtige woorden, onze hulp is in de naam van de Heere. Wij vragen van Hem het goede. Nou, dat is mooi natuurlijk, gemeente. Ik wil nog sterker zeggen, dat is ook fijn als u daarvan overtuigd bent. Maar u moet me maar niet kwalijk nemen als ik vanavond zeg dat we daar niet meer klaar zijn. En wat bedoelt u nou met dat goede? Vanuit het woord van onze tekstgemeente moet ik dat aan u en aan jou heel concreet vragen. En u moet heel concreet antwoorden. Wat bedoelt u nou met dat goede? Nou, zegt u, nou ja, mag ik u voorstellen om nog even te wachten met het antwoord? Maar eerst maar naar David luisteren. Die wordt tenslotte in onze tekst geleid door de Heilige Geest. En laten we maar aan David vragen. David, wat bedoel je daar nou mee? Het goede. Kijk, en op die vraag geeft David nou in onze tekst een antwoord. Ik zei u net al, David heeft die hele dag vragen gehoord. Moedeloze vragen van zijn mannen die zeggen, nou zeilen we zo weer die oude situatie in van vluchten in de woestijn. Beschuldigende vragen, wie? Hij heeft het wel gezien dat ze hem aankeken en dat ze tegen hem zeiden, geeft u nou het antwoord, koning, u moet het toch weten. En David heeft die dag gepraat met zijn soldaten en met zijn officieren. En David heeft het tegen zijn mannen gezegd: mannen, vertrouw op de Heere met geheel je hart. Maar David heeft ook wel ontdekt: het dringt niet bij hen naar binnen. Ze blijven maar naar de omstandigheden kijken. En ze blijven die vraag maar stellen: wie zal ons het goede doen zien? En David die proeft hun gedachten. Wat zegt u, koning? Vertrouwen? Geloof? Man, dat doe je in de kerk. Hier moet een antwoord komen. Hier moeten we iemand vinden die wat doet aan al die dingen die niet goed zijn. En nou zie ik David, en u begrijpt, gemeente, dat we een stapje verder gaan in onze tekst. Nou zie ik David in zijn tent zit. Moe. Of een situatie die vrede energie van een mens. Alleen tegenover die velen. En wat doet David nou? David gaat in gebed. Het is niet de eerste keer, dat is niet de enige keer. Daar kennen we David zeker uit het boek van de Psalmen genoeg voor, gemeente. Dat heeft hij wat een keren gedaan. En hij heeft er ook van gezongen: mijn wee met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht. Als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Of die andere psalm: ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Zoals een knecht ziet op de hand van zijn meester, zo sla ik het oog op u, o Heere, tot gij ook mij genadig zijt. Nee, David heeft geen antwoord op al die vragen, gemeente. Maar David weet wel een adres waar ze met al die vragen naartoe kunnen. En dat is een heel verschil, dat moet u vast goed onthouden, gemeente. Dat kan van betekenis zijn voor de komende tijd, als je ineens daarvoor komt te staan. Hij heeft geen antwoord, maar heeft wel een adres. En hij bidt. En hij legt de nood uit zijn handen in Gods handen. U weet misschien wel, u hebt dat misschien ook wel eens in een catechisatieboekje gelezen, dat dat echt bidden is. De nood uit handen in Gods handen leggen. En dan vergeet ik nooit die weduwe die ik onder mijn gehoor had en die niet zo makkelijk leven had gehad. En die me dat hoorde zeggen op de preekstoel, en na de dienst stond ze op me te wachten. Toen zei ze: dominee, je moet nog één stapje verder gaan. Dat je het in Gods handen legt en het daar ook laat liggen. Maar die vrouw, ze is inmiddels al lang boven in de hemel en ze mag daar die handen van de Heere zien. Dat is mijn vaste overtuiging. Maar die sloeg de spijker toen precies op de kop, gemeente. Gaat u het maar eens na in uw eigen leven. Dat je dan nog wel eens een keer zover komt dat je de nood in Gods handen legt. Maar hoeveel van ons, gemeente, lijken niet op die mens die opstaat van het gebed en dan gauw alles weer uit de handen van de Heere grabbelt en het zelf weer meeneemt, omdat we uiteindelijk onszelf meer vertrouwen dan dat we de Heere vertrouwen. Maar dat is het eerste wat we moeten leren, gemeente, op deze middagavond. Dat je niet naar je eigen handen moet kijken en moet zeggen: met deze handen kan ik die problematiek niet aan. En dat je niet om je heen moet gaan kijken, naar links en naar rechts, naar beneden of naar voren of naar achteren. Maar dat je omhoog kijkt. En dat je daar omhoog die handen ziet van die God die zegt: ik aanschouw de moeite en het verdriet op dat men het in mijn hand legt. Die God die met uitgestoken handen staat te wachten. op een mens die het daar inlegt en het die het daar laat liggen. Nou, dat is het wat we van David lezen in onze tekst. En waar bidt David dan om, gemeente? Bidt David dan om het goede? Of de Heere hem dat goede wil doen zien? Het goede dat komt immers van God. Elke goede gave, elke volmaakte gift komt van boven van de Vader der lichten, bij wie geen verandering of zweem van omkering is. Gemeente, dat doet David niet. Wij zouden gedacht hebben dat het dat was, maar dat doet David niet. David bidt niet om het goede. Want wat is goed? Van Wijlen Dominee op te velden, wiens vrouw ik u vanmiddag vertelde dat ze morgen begraven wordt. En die hier zijn ambtelijke bediening is begonnen. Die man met een geweldige wijsheid die hij van de Heer had ontvangen, waar ik ook veel van heb mogen leren. Daar herinner ik me onder andere die uitdrukking van: wij weten wel wat aangenaam is en wat niet aangenaam is, maar wij weten niet wat goed is en wat niet goed is. En daarom, David bidt niet om het goede. David bidt om God. Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. En dan houdt zijn gebed op, gemeente. Hebt u dat wel in de gaten? David die geeft er geen verdere invulling aan. Maar hij bidt dat alleen. Verhef over ons het licht van uw aanschijn. En dat moeten we nou eens even goed op ons laten inwerken, gemeente. Want er ligt een geweldig stuk onderwijs in voor deze biddagavond. Want als u dat nou met David eens bent, en als u dat vanavond met David mee begeert te bidden, dan mag ik u verzekeren vanavond, dat gebed is verhoord. Nee, de Heere verhoort niet elk gebed, gemeente. En mag ik erachteraan zeggen, dat doet hij gelukkig niet. Want wat wij het goede noemen, gemeente, dat is lang niet altijd goed voor ons. Zitten hier misschien toch ook wel mensen in de kerk die zeggen: dominee, ik ben er achteraf zo blij om dat God toen en toen dat gebed van mij niet heeft verhoord. Dat zou een ramp zijn geweest als God mij mijn begeerte had gegeven. Maar als u hierom bidt, gemeente, niet om het goede, maar om God. En dat is het wat David doet wanneer hij zegt: verhef voor ons het licht uws aanschijns, o Heere. Dan mag ik zeggen, dat gebed is verhoord. Jazeker. Of u moet voor het einde van de dienst de kerk uitlopen, dan weet ik het niet precies, gemeente. Maar straks, bij het uitgaan van de kerk, krijgt u de verhoring van dat gebed mee. Vanuit die zegenende handen van de Heere, die u mag zien achter de uitgestrekte handen van de dienaar des woords. Die u mag zeggen tegen mensen die bidden: verhef over ons het licht uws aanschijns. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Ja, zegt u, mooi, mooi. Maar die andere dingen. David zegt: als ik dat maar weet, dat zijn aangezicht in gunst tot mij is gewend. Wat heb je daar aan? Dat hebben we gezongen, is niet waar, naar de schriftlezing. dat dat verzadiging van vreugde schenkt. Ik weet niet of u dat woord wel eens op u hebt laten inwerken, gemeente. Verzadiging van vreugde. Weet u, als ik vroeger naast mijn vader in het oude kleine kerkje in Elburg zat. Mijn vader kon mooi zingen, dat heb je in die vissersplaatsen toch wel vaak. Maar ik hoor hem nog altijd die regels van Psalm 16 vers 6 zingen. Waarom? Omdat hij altijd voor gewoonte had om dat woord verzadiging te zingen als verzadiging. En elke keer als ik die psalm opgeef, in 1956 is mijn vader al overleden, dan denk ik, wat mag hij nu al lang die verzadiging van vreugde ervaren voor het aangezicht van God. Ja, zegt u, dominee, maar er zitten hier jongeren in de kerk die dat misschien toch niet helemaal begrijpen. Wat houdt dat nou in? Wel, gemeente, verzadiging van vreugde, dat God zijn aangezicht over je verheft en je in het licht van dat aangezicht zet, dat betekent dat de Heere naar je omziet. Dat betekent dat de Heere van je af weet. Onze Dordtse leerregels zeggen dat zo prachtig. Als God zijn aangezicht voor je verbergt, dan is dat bitterder dan de dood. Maar als je dat verzoende aangezicht van de Heere mag aanschouwen, dan is dat zoeter dan het leven. Toen Israël bij zijn uittocht uit Egypte voor de Rode Zee kwam te staan, gemeente, toen schreeuwden die mensen het uit. Wie zal ons het goede doen zien? En toen verhief God zijn aangezicht. En toen werd het licht voor hen. En toen zagen ze bij dat licht een pad dat de Heere baande door de zee. Was dat een gemakkelijk pad? Wel nee, gemeente. Uw weg was in de zee en uw pad in grote wateren, waar uw voetstappen niet werden gekend. Maar gij leidde uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. En u bracht ons veilig aan de andere kant. Dat is het. Als God zijn aangezicht verheft. En het omgekeerde hebben Farao en zijn leger gemerkt toen ze erachteraan wilden stormen. Maar toen gingen ze in het donker datzelfde pad op, omdat God voor hen zijn aangezicht verborgen hield, gemeente. En toen was er niemand die het geschreeuw van die Egyptenaren hoorde. En toen kwamen ze om in het donker, in de zee van Gods toorn. Verhef uw aangezicht over ons, gemeente, dan zijn er vriendelijke ogen die je zien. Dan is er een oor dat geneigd is om te luisteren naar je hulpgeroep. Dan is er een mond die spreekt, ik denk aan u. Dan zijn er handen die je vastgrijpen en vasthouden en je leiden op het smalle pad. En dan is het goed, gemeente, want dan mag je in de grootste benauwdheid die leidsman van de zielen zien en kennen. En al vragen ze dan allemaal, wie zal ons het goede doen zien? En al zeggen ze dan allemaal van binnen en van buiten, dit gaat niet goed. Maar dat is het. Indien uw aangezicht maar met ons meegaat. Dat is het, gemeente. Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer? Zou ik immer aan hem twijfelen, die mij voortleidt, keer op keer? Ja, maar zegt iemand, dominee, ik hoor hier de man naar Gods raad, de man naar Gods hart, David. En als ik naar mezelf kijk, ik kan bij mezelf geen rechten vinden. Maar David wel. Als het inderdaad de tijd van Absalom is geweest. Ik doelde daar in het begin al op. dat toen David vluchtte daar buiten Jeruzalem, toen was er die Benjamin niet die daar boven langs de weg ging en die schopte met stenen en stof naar de koning. En toen zeiden David's mannen, zullen we hem een kopje kleiner maken? En toen zei David, laat hem gaan. Waarom? God heeft tegen hem gezegd, vloek David. Dat is David in onze tekstgemeente. Een mens met dat diepe besef, ik heb niet de zegen van God verdiend, maar de vloek van God. Ik heb het niet verdiend dat God zijn aangezicht over mij verheft, maar dat God zijn aangezicht voor mij verborgen houdt. En als u dan graag wilt weten waarom de Heere dit gebed dan toch verhoort, en dat wilt u natuurlijk graag weten, gemeente, dan neem ik u even mee naar het Nieuwe Testament. En u hoort in het begin van deze lijdenstijd het antwoord al aankomen, ter wille van Jezus Christus, Gods lieve Zoon. God heeft zijn aangezicht immers voor hem verborgen op Golgotha. En toen werd het nacht. En toen werden al de pijlen van de vorst der duisternis en zijn hele heer op hem afgeschoten. Toen gingen alle golven en baren van de toren van God tegen de zonde over hem heen. En toen was er voor hem niks goeds, gemeente. Zelfs geen druppel water meer. Opdat de Heere desdaags aan zondaren zijn goedertierenheid zou kunnen gebieden. En opdat desnachts zijn lied bij mij zou zijn. Een gebed tot de God van mijn leven. De Zuid-Afrikaanse dichter Totius. Zulke prachtige gedichten en zo'n prachtige psalmberijming heeft geschreven in het Zuid-Afrikaans. Vertelt van een diep beproefde vrouw die op die trek van die Afrikaner boeren midden in de wildernis haar man is kwijtgeraakt. En die des moederziel alleen met haar kleine jongetje is achtergebleven. En die zo terugkomt en haar verhaal aan Totius vertelt. En dan zegt Totius, waar is een smart zoals deze smart? En dan gaat die vrouw antwoorden. Prachtig gaat ze antwoorden. Totius zegt, zij wijst mij op die kruis van Jezus. En zei, meneer, ik was verlaten. Maar niet zoals hij, van God verlaten. Die hemelbol was altijd open. Die hel was onder, altijd toe. Zo was het voor mij. Om Christus willen. Gemeente, is het ons daarom te doen? Niet om het goede wat dan ook mag zijn, maar om God. Om een geopende hemel. Om Jezus wil. En mag u nou vanavond heel eerlijk zeggen, Heere, als ik dat maar mag weten, dan is het genoeg. Dan is het goed. Bij David is het zo, gemeente. Want dan zien we David in gedachten hoe hij zich gereed maakt om naar bed te gaan in zijn legertent. En je ziet een glimlach op zijn gezicht, als het ware. David denkt aan anderen die het schijnbaar voor de wind gaat. Die koren en most, dat wil zeggen eten en drinken in overvloed hebben. Die hebben niks te klagen, ze hebben niks dat ze missen naar ze denken. En David zegt, wil je wel geloven dat ik met die mensen helemaal niet ruilen wil? David is niet jaloers. Integendeel, gemeente. Zij mogen jaloers worden op hem. Hij heeft meer vreugde dan die mensen, omdat zijn vreugde is een vreugde in de Heere. En daarin is David ook weer niet een uitzondering, gemeente, want in de psalmen kom je dat elke keer weer tegen. Dan hoor ik de ene psalmdichter zingen, ik Heere die al mijn blijdschap in u vindt. En dan hoor ik Paulus vanuit de gevangenis schrijven aan de gemeente van Filippi. Verblijd u in de Heere te allen tijden. Wederom zeg ik u, verblijd u. En dan hoor ik die oude zuster weer zingen. Met een door ouderdom gebroken stemmetje. In de grootste smarten blijven onze harten. In de Heere gerust. Er zitten er hier toch hopelijk wel in de kerkgemeente die dat kennen. Die zeggen, dominee, dat heb ik inderdaad juist geleerd in die weg van beproeving. In die weg van ernstige ziekte. Van zware zorg. Van diepe rouw. De Heere was toen zo nabij. Nee, ik zou de pijn van toen niet graag weer meemaken. Maar soms heb ik heim weer naar die tijd. De Heere was zo dichtbij. En zijn milde handen lagen om me heen. En zijn vriendelijke ogen keken naar me om. En zo heb ik die vertroostingen en die bemoedigingen ervaren. Zo stapt David in bed, gemeente, na een dag vol zorgen en onbeantwoorde vragen. Wij zeggen dan in zo'n situatie, zou je nou wel kunnen slapen, David? Laten we nog even luisteren, heel zachtjes, bij de ingang van de tent. Daar horen we het antwoord. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen. David die zegt daarmee eigenlijk, zoals wij dat dan ook wel eens een keer kunnen zeggen. Zodra ik lig, dan slaap ik. Ik hoef echt niet een tijd wakker te liggen. Ik val zomaar als een blok in slaap. Veilig en van 's Heeren trouw bewust. O, David heeft ook wel eens andere nachten gekend, gemeente. Nachten waarin zijn bed doorweekt werd van tranen. Waarin hij niet kon slapen. Maar nu hij het allemaal zo in de handen van de Heeren mocht leggen. Nu weet hij zich veilig en valt hij als een blok in slaap. En als er een jongere zit die het nog niet begrijpt, dan mag ik dat op deze manier nog duidelijk maken. Dan denk ik aan een van onze jongere kleinkinderen. Die wilde op een gegeven ogenblik, het is een van de Urker kleinkinderen, graag een keer bij zijn berbe en bij zijn oma logeren. Nou, we zeiden, laten we maar proberen en dan zien we het wel hoe dat gaat als nacht wordt. En ja hoor, overdag ging dat best, maar toen het 's avonds wat donker begon te worden, toen werd hij toch al een beetje onrustig. En toen mijn vrouw hem naar bed had gebracht, toen was er gauw, oma, ik kan niet slapen. En dan een poosje. Maar dan wordt het nou weer morgen, want ik wil naar mijn moe. En toen zei mijn vrouw, zal oma maar even bij jou in bed komen liggen. Nou, dat was dan goed. Nou, ze lag er nog niet. Of hij viel als een blok in slaap. Kijk, zo mag David het nou ervaren met de Heere, gemeente. Dat hij zo als het ware veilig is. Zich tegen de Heere aan mag schuiven. Ik lag en sliep gerust. Van 's Heeren trouw bewust. Gemeente, dat is nou de rust van de mens die alles uit handen mag geven. Die niet vraagt wie geeft ons het goede. Maar die zegt, Heere, als u er maar bij bent. Uw vriendelijk aangezicht. Dat is voor mij alles. Dat doet zeker wonen. Dat alleen. Als je dat nou niet kent, gemeente, ja, dat moet ik toch ook nog even wel zeggen. Als u dat nou niet kent. Dan snap ik het niet als je nog ene nacht rustig kan slapen. En ik gun je dat ook niet, gemeente. Ik gun het u dat u slapeloze nachten daarvan krijgt. Als u niet weet van Gods vriendelijk aangezicht. En een mens heeft dan toch rust, dan is dat valse rust. Waar je keer met een grote schrik uit wakker wordt. Misschien hebt u het wel goed in het leven. En misschien kan u wel zeggen, oh, het gaat allemaal goed bij ons. En misschien krijgt u wel een slaappilletje van de dokter. En je legt je hoofd er rustig op neer. Omdat je zegt, nou ja, maar ik heb toch dat middeltje en ik ben toch in die situatie, gemeente. Als dat nou zo in uw en in jouw leven is, dan hoop ik toch echt dat u vannacht geen oog dicht kan doen. Dan hoop ik toch echt dat er geen enkel middel is dat je helpt om in slaap te komen. Want denk dan maar aan die rijke dwaas, tegen wie gezegd wordt, vannacht wordt je ziel van je afgeëist. En wat je verworven hebt, van wie zal het zijn? Gemeente, je bent een gezegend mens wanneer je net als David rustig kan slapen, te midden van de woedende baren. En als de mensen dan vragen, hoe kun je zo rustig zijn? En hoe kun je zo blij zijn? Want het gaat toch eigenlijk helemaal niet goed. Dat je dan mag zeggen, ik kan gaan slapen zonder zorgen. Zelfs als de slaap van de dood wenkt. Want ik heb gebeden. Laat mij slapend op u wachten. Heere, dan slaap ik zo gerust. Zoals Habakuk het heeft gezegd, al zou dan de vijgenboom niet bloeien, al zou er geen vee in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Heere, roemen in de God van mijn heil. Net zoals Paulus het heeft gezongen in het Nieuw Testament, die zo hooglied van het geloof. Zo God voor ons is, wie of wat zal dan tegen ons zijn? Want God de Heere, zo goed, zo mild, is de alle tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet in nood onthouden. Zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Heere der heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Amen.